Fijn dat je luistert naar deze podcastserie Kies voor een hoopvol leven. In deze serie gaat het over hoop. Hoop maakt immers dat we plannen kunnen maken, iets voor anderen kunnen betekenen en tegenslagen kunnen incasseren. Hoopvol leven is onze roeping vervullen en het licht van het komende Godsrijk nu al op deze wereld laten schijnen.
Welkom bij de podcastserie Kies voor een hoopvol leven. Mijn naam is Gerrit Houtman en ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in het Belgisch Limburg. Het thema waar ik het vandaag over wil hebben is je bent om van te houden. Goed gedaan of ik ben trots op jou, dat zijn mooie complimenten die vooral in de werksfeer gemakkelijk gedaan worden en zelfs op internet. Daar vinden we bijvoorbeeld de positieve reacties, zoals het icoontje met de duim omhoog. Goed gedaan. Een positief compliment klinkt goed, je wordt er zelfs blij van, maar tegelijkertijd maakt het je ook altijd een beetje voorzichtig. Want wat bedoel je daarmee? Wat wil je van mij? Meen je het echt? Of maak je een grapje? Het feit dat we complimenten geven, is omdat we weten dat iedereen hier wel gevoelig voor is. Iedereen wil graag dat anderen blij met hem zijn, hem graag mogen en zelfs trots op hem zijn. Een goed compliment waarmee de ander uitdrukt dat je van waarde bent voor hem, hij om je geeft en de relatie met jou belangrijk vindt, kan je enorm gelukkig maken. Maar hoe laat ik de liefde toe? Want als ik diep over mezelf nadenk, kan ik zo'n compliment dan wel gemakkelijk toelaten. Stel dat iemand tegen mij zou zeggen, ik ben trots op jou. Want om dit toe te laten, moet ik dat zelf ook wel een beetje vinden. Ook een beetje trots zijn op mezelf. Anders verwerp ik zo'n opmerking onmiddellijk. Dan zeg ik, wat een flauwekul, wat een onzin. Je zegt zomaar wat, je kent me niet goed. Breder gezegd, om liefde van anderen toe te laten, moet je ergens diep in je hart ook vinden dat je het waard bent om geliefd te zijn. En daar zit het probleem. Want als ik bij mezelf stilsta, zie ik vooral de negatieve kanten van mijn persoon. Zie ik heel wat fouten, waarop ik helemaal niet trots ben. Hoe kan ik mij dan toch door anderen geliefd en waardevol voelen? En toch, als iemand het echt meent, ik ben trots op jou, ik geloof in jou, je betekent veel voor mij. Ja, dan zou ik wel in de zevende hemel geraken. Want dat is waar ik diep naar verlang, geliefd zijn. Waardevol te worden bevonden, aanvaard te worden zoals ik ben. Dat mensen mijn goede gezindheid zien en voor mij durven gaan. Maar kun je je echter wel geliefd voelen? Is dat niet een beetje te veel gevraagd? Echt graag gezien zijn? Geliefd zijn, is dat wel iets voor het leven op deze planeet? Is liefde niet iets voor later misschien? Kunnen we niet beter de lat wat lager leggen en wat minder liefde van onze medemensen verlangen en tevreden zijn met gewoon wat ruimte en acceptatie? Maar waar komt dan dat verlangen naar geliefd zijn vandaan? Zijn we er toch niet ergens voor bedoeld? Heeft ieder mens het toch niet in zich om ergens door iemand geliefd te zijn en van betekenis voor te zijn? Waarom houden we spontaan van kleine kinderen en verwachten zij ook 100% liefde weer van ons ouderen? Waarom worden jonge en zelfs oudere mensen verliefd op elkaar? En wagen na een teleurgestelde liefde de meeste mensen het toch weer opnieuw? Wat zegt de Bijbel over liefde? De Bijbel die gaat er voluit voor. Ze durft de uitdaging aan en verzekert ons dat elk van ons, dus ook jij, voor de liefde bedoeld is. Ja, dat ieder mens, voordat de schepping ontstond, al geliefd was door God. Meer nog, dat God ook nu naar ons omziet en wil dat we ons geliefd voelen. Heel de schepping verwijst naar liefde. Om de dichter bij jou te brengen, wil ik een verhaal met je delen dat Jezus verteld heeft over hoeveel God van ons houdt en hoe dit ons kan helpen om ook van onszelf te houden. Jezus vertelde het volgende. Iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader, Vader, geef mij nu alvast het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te lijden. Hij ging erop uit en vroeg een van de bewoners om werk. Hij mocht zijn varkens hoeden. Hij had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer had willen eten, maar niemand gaf hem iets. Toen ging hij eens goed nadenken en zei bij zichzelf: de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten, maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen: vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft als knecht bij u komen werken? En hij ging naar zijn vader terug. En toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem en hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. De zoon zei: vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. En haal het vet gemeste kalf en slacht het, want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. En ze gingen feest vieren. De zoon eist de erfenis op en de vader laat hem ermee vertrekken. Ongelooflijk. Jezus vertelt het zo extreem omdat hij hiermee wil laten zien dat vrijheid de voorwaarde is om je geliefd te voelen. Liefde kan niet zonder vrijheid. De vrijheid om zowel goede als verkeerde keuzes te maken. De vrijheid om dingen te doen waar je trots op bent, maar ook om dingen te doen waar je je later over schaamt. Waarom verhindert God het niet als ik een fout maak? Waarom zorgt hij er niet voor dat we net als bij onze auto onmiddellijk een piep horen als we te dicht bij iets komen? Of zelfs afremt als de voorligger iets raars doet? Hangt natuurlijk af hoe nieuw je auto is. Nee, in de meeste gevallen laat God ons de ruimte om zelf te ontdekken wat een goed leven is. Vrijheid hebben we nodig om te ontdekken wat liefde is. En omgekeerd, liefde hebben we weer nodig om goed met onze vrijheid om te gaan. God wil niet dat we ons gedrag afstemmen op regels en op het vermijden van sancties, maar op de liefde. Zowel de liefde voor God als de liefde voor onze medemensen. Wat God van ons vraagt is in de eerste plaats liefde. Of zoals de kerkvader Augustinus al zei: heb lief en doe wat je wilt. Terug naar de regels. Als je iets doet om straf te voorkomen, laat je je leiden door angst. En laten we eerlijk zijn, heel veel van onze gedragingen zijn min of meer gemotiveerd door angst. Angst voor de gevolgen als we de regels overtreden. Helaas is heel onze samenleving gebaseerd op regels. Maar veronderstel eens een heel ander soort samenleving, een die gebaseerd is op liefde. Zou dat niet geweldig zijn? De bakker die mij zijn brood verkoopt, niet alleen omdat ik een goede klant ben, maar omdat hij mij graag ziet, waardering voor me heeft en daarom trots is dat hij mij als klant heeft. Eigenlijk is dat het model dat God voor ogen heeft met deze wereld. Dat al onze relaties gebaseerd zouden zijn op liefde. Ook al zijn we zover nog niet, nu al nodigt God je uit om in een open, vrije relatie met hem te leven en dat jouw gedrag naar hem en de mensen om je heen gemotiveerd is door liefde. Vrijheid is iemand krediet geven. Ik vertrouw je. Daar zit natuurlijk een risico in, want je kunt voor dat vertrouwen niets terug eisen van de ander. Iemand kan je de gegeven vrijheid misbruiken, het gegeven vertrouwen beschamen. En we kennen allemaal ervaringen waarin de ander verkeerd met de vrijheid is omgegaan en zo het vertrouwen dat je in hem had heeft beschaamd. Maar je kunt niet zeggen: omdat je de vrijheid misbruikt hebt, vertrouw ik je niet meer. Want dan sluit je je op in wantrouwen en oordeel. De enige weg die overblijft is rouwen om de pijn die jou is aangedaan en toch weer vergeven en kansen geven. Zo doet God het in ieder geval met ons. En zo mogen ook wij het stap voor stap en heel voorzichtig met elkaar doen. Als we tenminste in het model van de liefde willen blijven leven. Als de zoon terugkomt bij de vader, dan staat deze al op de uitkijk. De zoon komt niet onverwacht thuis. Ook al is de zoon vertrokken, zijn plaats is nog steeds thuis. Zijn kamer staat nog leeg en de stoel aan de tafel staat er ook nog. Vanaf het moment dat hij vertrekt, wordt hij gemist. De vader kijkt hem niet alleen na als hij vertrekt. Hij staat ook elke dag weer aan de deur om te zien of hij terugkomt. Als mijn kleinkinderen bij vertrek tegen mij zeggen, opa, ik ga u missen, dan zal de bedoeling wel goed zijn, maar ze zullen niet elke dag op de uitkijk staan. Maar als Jezus zegt dat je gemist wordt als je er niet bent, dan wordt je terugkomst verwacht. Dan staat hij wel elke dag op jou te wachten. Er is ergens een plek waar je thuis hoort. Liefde vraagt nu eenmaal om een plek, een thuis, een plaats waar je helemaal jezelf kunt zijn. Als je ergens te gast bent, gedraag je meestal en houd je rekening met de regels van het huis. God wil dat je je thuis voelt bij hem en dat je helemaal jezelf bent. Liefde en waardigheid. Als een zoon thuis komt, krijgt hij onmiddellijk nieuwe kleren, sandalen, maar ook een ring. Zodat hij als een waardige zoon en niet als een schooier het huis weer binnentreedt. De vader wilde dat hij zich niet alleen welkom, maar ook waardig voelt. Als je van iemand houdt, dan wil je niet dat hij zich slecht of schuldig voelt. Als een zoon zijn excuses aanbiedt en de vader om vergeving vraagt, dan laat de vader hem niet uitspreken. Maar richt hij zich onmiddellijk tot de knechten en zegt hij, haal een pak nieuwe kleren plus sandalen en geef hem een ring. Liefde en waardigheid horen samen. De mensen waar je van houdt, daar ben je ook trots op. En zelfs als er openlijk nog weinig kwaliteiten te zien zijn, zoek je iets waardevols in die persoon om hem een compliment te geven. Als je kleinkind jou een tekening laat zien, dan zeg je, wauw, wat een mooie kleuren. Zelfs als je niet weet wat het voorstelt. Want je houdt van ze en je wilt het ook waarderen. Veronderstel dat iemand verliefd op je is en tegen je zegt, ik hou ontzettend veel van je, maar je ziet er niet uit, je weet je niet te kleden, je kunt ook niets en ik durf je ook niet aan mijn vrienden voor te stellen. Dan denk ik dat het allemaal niet gaat werken. De schrijver Lewis die heeft het over het belang van waarderende liefde. En ik geloof dat het vaak misgaat in relaties op een moment dat je de waarde van de ander niet meer ziet. Ik denk dat zolang je de waarde van je partner ziet, je niet verliefd wordt op een ander. Daarom is liefhebben vooral de ander hoogachten, waarderen, het goud in de ander zien. En dankbaar zijn voor wat de ander voor jou betekent. God gaat in ieder geval wel zo met jou om. Hij houdt van je, maar hij laat ook je waarde zien. Jezus gaf zijn leven voor jou om te laten zien hoe waardevol je bent voor God. Liefde en vertrouwen. Zoals we eerder zagen, heeft liefde ook te maken met vertrouwen. Als de zoon thuiskomt, krijgt hij ook een ring. Een ring van toen is een soort visakaart van nu. Iets waar je transacties mee kon sluiten, bevoegdheden door had. Als de zoon thuiskomt, vertrouwt de vader hem blijkbaar onmiddellijk. Niet erg verstandig, zouden we zeggen. Maar ja, liefde en wantrouwen gaan nu eenmaal niet samen. Petrus, die bij de start van de kerk het leiderschap op zich neemt, heeft er wel een potje van gemaakt. Een grote mond, veel beloven, maar uiteindelijk faalt hij enorm. In plaats van te strijden voor zijn Heer, verloochent hij hem. Toch zegt Jezus tegen hem na de opstanding, leid mijn schapen en zorg voor de lammeren. Als de vader zijn zoon weer krediet geeft, zoals Jezus Petrus weer voluit vertrouwen schenkt, is dat dan niet ontzettend naïef, kortzichtig en dom? Waarom doet God dat? Ik denk aan het waargebeurde verhaal dat je kunt zien in de film Het Kruis in de Asfaltjungle. Daarin evangeliseert David Wilkerson onder de bendes in New York. Als hij daar een evangelisatiesamenkomst houdt, komt hij op het lumineuze idee om de bendeleiders zelf de collecte te laten doen. En wonder boven wonder, in plaats van met het geld van de collecte er vandoor te gaan, ontstaat er bij hen iets. Hey, voor het eerst in mijn leven is er iemand die vertrouwen in me heeft. Ze dragen niet alleen netjes de collecte af, maar komen bovendien ook nog tot geloof. God heeft vertrouwen in jou. En elke keer als jij je vrijheid misbruikt en je dat vertrouwen beschaamt, zal hij toch telkens opnieuw vertrouwen in je hebben. Waarom? Omdat dit de manier is waardoor je ontdekt wat echte liefde is. En dat alleen liefde een innerlijke verandering brengt. Mensen veranderen niet doordat je hen een slecht gevoel geeft over zichzelf. Ze veranderen als ze echt gaan geloven dat ze geliefd en waardevol zijn. Het feest. Als de vader zijn zoon weer binnenhaalt, moet er ook een feest komen. Iedereen moet weten dat de zoon terug is. De vader motiveert zijn houding tot twee keer toe met: hij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Jezus vertelt naast dit verhaal nog twee verhalen die allemaal hetzelfde uitdrukken. Iets dat verloren is en weer gevonden wordt. Een schaap dat verloren gelopen was, een verloren penning die kwijt was en hier een zoon die de weg naar huis weer terugvindt. En elk verhaal eindigt met een feest. En het is dat feest dat weerzin oproept. Hier klopt iets niet. Dit past niet in het verhaal. Misschien mag je blij zijn dat de oude situatie hersteld is, het schaap terug is, de penning gevonden, de zoon weer thuis is, maar daarom een feest geven? Een echt feest moet toch een reden hebben? Natuurlijk, er zijn studenten die altijd wel een reden vinden om een feestje te vieren. Maar in het algemeen vinden we dat er voor een feest een reden moet zijn. En hoe meer de reden gerechtvaardigd en waardevol bevonden wordt, hoe mooier het feest. God wil dat het feest wordt in jouw leven. Feest dat in de hemel begint en op de aarde wordt voortgezet. God was je kwijt en nu heeft hij je weer gevonden. Je was van binnen dood, maar nu leef je weer. De dag na de thuiskomst zal de jongste zoon weer gewoon aan het werk zijn gegaan voor zijn vader. Maar nu eerst moet de feest gevierd worden. Want alleen een feest kan het oude afsluiten en het nieuwe begin mogelijk maken. Wie betaalt de schade? We moeten van dit verhaal niet elk detail willen invullen. Maar er blijft na afloop toch een interessante vraag open. Die jongen heeft wel een derde van het bezit erdoor gejaagd. Wat doet de vader daarmee? Het verhaal zelf geeft er geen antwoord op. Maar als je deze vraag naar vandaag vertaalt, blijft deze wel interessant genoeg om ze te stellen. Wat doen we met de schade die wij mensen elkaar berokkenen? Voor een deel met opzet, voor een deel onopzettelijk. Denk bijvoorbeeld eens aan wat er bij relatiebreuken gebeurt. Niet alleen bij de partners die verlaten worden, maar ook bij de kinderen. Men wil het niet, maar het gebeurt. Als de zoon naar huis terugkeert, keert hij terug als iemand die zijn schuld erkent. Ik heb gezondigd. Tot twee keer toe zegt hij dat. Dat is belangrijk. Maar hij zegt ook dat de knechten het goed hebben bij zijn vader. Anders gezegd, hij erkent zijn schuld, maar rekent tegelijkertijd ook op de goedheid van zijn vader. Als je alleen je schuld en tekort ziet, maar niet de goedheid van God, loop je vast in schuldgevoel en onzekerheid. Andersom, als je wel de goedheid van God ziet, maar niet je schuld of deze bagatelliseert, zal de goedheid van God je niet blij maken en zeker niet tot verandering leiden. Voor de zoon maakte de herinnering aan de goedheid van zijn vader het hem mogelijk zijn schuld te erkennen en weer naar huis terug te keren. Blijft de vraag: wie betaalt de schade? Er is voor ons betaald, buiten ons om. God heeft in Jezus zelf de schuld op zich genomen en voor jou de schade betaald. Dat is niet niks, maar tegelijkertijd biedt het jou de kans om opnieuw te beginnen. Om te veranderen, om het anders te doen, om te leren en te groeien. Omdat Jezus de schuld betaalde, kunnen we vergeving vragen en vergeving schenken. Kunnen we weer vertrouwen en krediet geven. Maar kunnen we ook onszelf vergeven en het wagen om ons weer geliefd te voelen. Liefde in plaats van oordeel. De apostel Paulus wil een revolutie van liefde ontketen. Hij zegt bijvoorbeeld: jaagt de liefde na. En op een andere plaats: laat de liefde volmaakt worden. En weer op een andere plaats: zorg dat elke verbinding met elkaar liefde is. Deze wereld is gebaseerd op wantrouwen en oordeel. We zien elkaar als een bedreiging van onze positie en we gaan als verdediging elkaar oordelen en beoordelen. Maar Jezus zegt: oordeel niet, heb elkaar lief, zelfs je vijanden. De liefde zal het winnen van de haat, de vergeving van het oordeel, het geloof in elkaar van het wantrouwen en de zegen van de vloek. Je bent om van te houden. Als je mee wilt doen met deze revolutie van liefde, zul je moeten stoppen met jezelf te veroordelen of jezelf proberen te veranderen. Laat de liefde van God toe. Zie jezelf als geliefd. Waag de stap en ga leven als een geliefde. En overweeg bij elke stap die je zet en elke beslissing die je neemt, ik ben geliefd. Ik las in het boek Influencer een prachtig voorbeeld. Een jong meisje dat aan de drugs is geraakt en daardoor in de criminaliteit, kon van de rechter kiezen voor de gevangenis of voor een afkikproject. In dat project werd iedereen vanaf het begin verantwoordelijkheden toevertrouwd en daar regelmatig om geprezen. Deze positieve sfeer vertrouwde ze echter niet en ze sloot haar hart af voor elke positieve opmerking. Totdat ze op een gegeven moment niet goed oplette en toch luisterde naar de waarderende opmerkingen die de leider over haar naar de groep maakte. En toen gebeurde er iets ongelooflijks in haar. Voor het eerst in haar leven begon ze zich waardevol en nuttig te voelen. Er kwam een gevoel van energie vrij die ze tot nu toe afgesloten had. Deed ze tot nu toe alles opzettelijk langzaam en traag, vanaf toen begon ze te rennen en had ze het gevoel dat ze zweefde en werd ze een van de belangrijkste medewerkers van het project. De vader was trots op zijn zoon. Niet vanwege zijn fouten, maar omdat hij zijn zoon was en deze ontdekt had waar je echt thuis hoorde en de moed had genomen om naar huis terug te keren en zijn fouten te erkennen. God is trots op jou. Niet vanwege je fouten, maar wel omdat je zijn kind bent. Je bij hem hoort. Hij jouw geweldige talent heeft toevertrouwd en in jou gelooft. Laat daarom van je houden. Durf het aan om je geliefd te voelen. Laat je hart raken door zijn positieve woorden over jou. En er zal een energie in je vrijkomen die je verrast, vernieuwt, je doet rennen en je soms zelfs doet zweven. Als je naar aanleiding van deze podcast contact met mij wil opnemen, kan dat via mijn mailadres gerrit@bethesda.be of telefonisch 00 32 88 36 32 69.
Je hebt geluisterd naar een aflevering Kies voor een hoopvol leven. Presentator Gerrit Houtman. Meer informatie ga dan naar onze website www.bethesda.be. Wilt u hulp ontvangen of heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar info@bethesda.be.